Mensen, jullie hebben mij gespaard. Ik heb maar 3 vragen. Ik begin met de makkelijkste en de moeilijkste onderaan. Bestaat de gemeente zonder vlek of rimpel niet uit volmaakte christenen? Ja. Volgende vraag. Ah nee, dat is moet nog iets meer uitgezegd worden. Dat is met een gesloten vraag. Kun je zo lekker met ja of nee op antwoorden. Bestaat de gemeente zonder vlek of rimpel? Ja, maar kijk, wanneer is de gemeente zonder vlek of rimpel? Op het moment dat Christus die gemeente tot zich neemt, lezen wij in Efeze 5 hoe hij haar aan de Vader zal voorstellen. Of eigenlijk aan zichzelf, in vers 27 van Efeze 5, opdat hij de gemeente voor zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Op het moment dat hij die gemeente zich zal presenteren, en daarmee ook aan de Vader, zal zij zonder vlek of rimpel zijn. Maar ik wil daarbij niet vallen in het gevaar dat ik straks signaleerde. Door te zeggen, joh, dat is toch heel eenvoudig. Straks als die gemeente opgenomen wordt, dan is het vlees, de zondige natuur weggevallen. Ja, dus dan is het allemaal voor elkaar. Nee, juist ook in Efeze 5 denk ik dat doordat de Heer Jezus bezig is met die gemeente om haar te heiligen en te reinigen door de wassing van het water door het woord, zie je dat hij er heel bewust mee bezig is te zorgen dat ze nu zonder vlek of rimpel is. Dat is zo belangrijk. Laat ik dat nog even iets mogen uitleggen. Dat idee van arme zondaar tot aan je dood en dan ineens volmaakt zonder vlek of rimpel is zo in strijd met wat de schrift zegt. De schrift laat zien, zolang we op aarde zijn is het zondige vlees in ons en kunnen we zondigen. Maar die curve van altijd maar onderop en dan ineens is het volmaakt, dat kent de schrift niet. Wat de schrift is, dat zie je hier heel duidelijk. Zonder vlek of rimpel is iets waarvan we niet zeggen, nou met de armen over elkaar, daar hoeven we niet aan te beginnen, wordt toch niks, maar straks zal het vanzelf voor elkaar zijn. Nee, Christus is daar voortdurend mee bezig. Om vlekken te verwijderen. We lezen hier over dat vlekkenwater. Hij reinigt door de wassing met het water door het woord. Hij past het woord toe door zijn geest om vlekken te verwijderen. We kunnen wel zeggen, ja, maar alle vlekken zullen toch niet... Nou, dat is goed, maar het is toch heel mooi als er elke keer bij elke bijbellezing weer wat vlekken verdwijnen, toch? Dus het is niet zo, zolang we op aarde zijn is het helemaal niks en dan ineens is het er allemaal. En dat heb je heel vaak. We zijn ertoe voorbestemd, zegt Romeinen 8, om aan het beeld van God zoon gelijkvormig te worden. Nou, daar gaan we weer. Hier op aarde komt er niks van terecht. En dan ineens in de hemel is het allemaal volmaakt. Nee, God wil dat we hier op aarde steeds meer het beeld van zijn zoon gaan vertonen. En zo is het ook in Filippi 3. Het gaat erom dat we er steeds dichterbij komen. Daarom jagen wij ernaar. Om met deze tekst te zeggen, we jagen ernaar dat we hier op aarde zonder vlek en rimpel zijn. En bederf dat nou niet door te zeggen van, ja, maar dat halen we toch nooit helemaal. Daar hebben we wel gelijk aan, maar dat kan zo ontmoedigend werken. Zeg, we proberen er zo dicht mogelijk bij te komen. En alle kracht die we daarvoor nodig hebben, staat ons ter beschikking. En dat is de kracht van Gods geest en ook van zijn woord. De reinigende werking van dat woord. Dus in die zin zeg ik, er zit iets van het dubbelzinnige van het woord volmaakt hierin. Als we straks volmaakt zonder vlek of rimpel zullen zijn, ja, dan zullen we volmaakte christenen zijn. En nu op aarde is er ook die tussenvolmaaktheid. Die volmaaktheid in de betekenis van geestelijke volwassenheid. Dat zijn de mensen die geleerd hebben ernst te maken met de vlekken en de rimpels in hun leven. En helemaal ervan af komen ze nooit. Maar er is wel een enorm verschil met de baby's die nog moeten leren aan zoveel vlekken en rimpels te werken. Het is dus net andersom, dames, als bij u. Hoe ouder u wordt, hoe meer rimpels. Bij de geestelijke heren trouwens ook hoor, maar die zitten er minder mee. In geestelijk opzicht is het net andersom. Steeds minder rimpels, steeds minder vlekken. Zo kan het. Andere vraag, hoe verkrijg je de liefde voor Christus? Want met het verstand kunnen wij die liefde goed beredeneren, maar met het hart is dat toch heel wat anders. Ja, ik vind het altijd zo nuttig om in dit opzicht de parallellen te zien met aardse vormen van liefde. Stel je nou eens voor dat je wil trouwen en je zegt, ja, alleen het ellende is, er is nooit eens iemand van wie ik houd. Ik zie wel mensen die heel geschikt zouden zijn, denk ik, die voldoen verstandelijk aan allerlei voorwaarden die ik me zo aan mijn toekomstige echtgenoot of echtgenote had voorgesteld. Alleen pech, het is nou nooit eens liefde. Ja, dat is toch een natuurlijke situatie. Wij zijn ervoor gemaakt om lief te hebben. Ik bedoel nou even heel natuurlijk in het natuurlijke vlak. En dat overkomt je dus. Als ik aan mijn studenten van een jaar of 18 vraag, wie is er nog nooit verliefd geweest? Nou, dan, als ze dat al tegenover mij willen toegeven, dan zullen ze dat niet zeggen. We zijn daarop aangelegd. En een gelovige in wie de Heilige Geest woont, en die een vernieuwd hart heeft, die naar verlangt om Christus te dienen, want dat hoort bij dat nieuwe leven, en dat wordt nog eens versterkt door de kracht van de Geest, die heeft lief. Je kunt niet, natuurlijk is er een opdracht om lief te hebben. God lief te hebben boven alles en daarnaast als jezelf. Maar als die opdracht ook niet aansloot bij het verlangen van ons vernieuwde hart, en als dat verlangen ook niet bekrachtigd werd door de Heilige Geest, ja, zou dat gebod geen betekenis hebben. We zijn aangelegd op de liefde. Onze liefde is niet altijd diep genoeg. Onze liefde is zo vaak gemengd. Er zijn zo vaak zoveel andere dingen die we lief hebben. We hebben het gehad over dat bedenken van de aardse dingen. Ons probleem is niet hoe we Christus moeten lief hebben. Ons probleem is, want dat moet vanzelf gaan. Die liefde is in ons hart gelegd. De liefde Gods is in onze harten uitgestort. Dat is het probleem niet. Ons probleem is dat we zelf vaak zoveel barrières opbouwen, waardoor die liefde zich ten volle kan ontplooien. Daar moeten we aan werken. Als je denkt van ik moet die liefde nog eens wat verder opkrikken. Ja. Dat helpt niet zoveel. Ga je maar liever bezinnen op de vraag. Wat staat mijn liefde voor de Heer eigenlijk in de weg? Oh, ik zie het al. Er zijn zoveel andere dingen die ik minstens zozeer lief heb. Dat bedenken van die aardse dingen zit mij in de weg. Nou, doe dat dan weg. Dan gaat het vanzelf met die liefde beter. Heel veel mannen hebben het moeilijk om liefde voor hun vrouw op te brengen als ze zoveel jaar getrouwd zijn. En dat is omdat ze veel te veel en veel te graag kijken naar andere vrouwen. Als je daar nou mee zou ophouden en je weer zou richten op die ene en in die ene ging investeren zoals God het van jou verwacht, dan zou dat ook vanzelf gaan. Dan zou het veel beter gaan. Ik zeg het nou wat simpel, het gaat niet altijd zo makkelijk. Maar er zijn wel een aantal barrières die wij zelf tot stand brengen, als we daar nou eens mee ophielden. En zo is het ook, ons probleem is niet hoe we Christus lief moeten hebben. Want die liefde is al in ons hart. Als hier staat, hoeveel krijg je de liefde van Christus, dan zou ik zeggen, nou word wederom geboren. Want er zit die liefde. Alleen om tot vol ontplooiing te komen, moeten we de belemmeringen proberen weg te nemen. Dat is wel belangrijk. En moet het geen gedeelde liefde zijn. Niets is zo fnuikend voor de liefde als een gedeeld hart. En heel veel mannen die hun Sarah wel lief hebben, hebben ook ergens in hun hart nog een Hagar zitten. En daar zit het probleem. Ze zouden meer van hun Sarah houden als ze die Hagar uit hun hart wegdeden. En zo is het ook als het gaat om de liefde van Christus. Die liefde gaat vanzelf meer groeien als we eens wat meer ernst zouden maken. Met twee dingen. In eerste plaats het wegdoen van andere liefdes, maar ook liefde voeden. Liefde moet ook gevoed worden. Als je geen tijd voor je vrouw neemt, voor je man neemt, als je niet investeert in je relatie, ja, dan koelt die liefde ook af. Je moet tijd nemen om te investeren, ook in de relatie met de Heer. Je kunt niet kunstmatig die liefde opkrikken, maar die liefde zal vanzelf weer ontvlammen als andere liefdes op de achtergrond verdwijnen. En als je meer investeert in de relatie met hem, als je tijd neemt voor hem. Nogmaals, de parallel met aardse liefde helpt ons vaak enorm om ook daaruit geestelijke lessen te leren voor onze liefde naar de Heer toe. De laatste, derde vraag. Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Kunt u nog wat zeggen over dat rechtvaardig naar de wet? Ik heb straks al gezegd dat Paulus, al zou hij ook die gerechtigheid naar de wet hebben kunnen hebben, dat hij dat niet eens meer wilde, daar was hij niet in geïnteresseerd. Toch had Paulus in zekere zin, daar komt het nou op aan, een gerechtigheid naar de wet. Want hij kon zeggen, wat de gerechtigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Dus om dat nog wat scherper te zeggen dan straks, en dan kom ik aan die vraag toe. Voor zijn bekering had hij een soort eigen gerechtigheid. Want hij keek in de spiegel van de wet en hij dacht, onberispelijk. Nadat hij tot geloof was gekomen, was hij in dat soort gerechtigheid helemaal niet meer geïnteresseerd. Hij was geïnteresseerd in de gerechtigheid die uit God is. Dus in zekere mate is er een rechtvaardigheid naar de wet. We vinden dat ook in Romeinen 1, waar Paulus zegt, niet de hoorders van de wet zijn gerechtvaardigd, maar de daders van de wet zijn gerechtvaardigd. Dus hij houdt wel degelijk rekening met de mogelijkheid dat er zoiets is Ik bedoel de hoofdstuk 2, vers 13. Want niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardigd bij God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Nou, dat is een heel krachtige uitspraak. Wie de wet doet, zal gerechtvaardigd worden. Nou zitten er dus die twee kanten aan. De formele kant en de praktische kant. De formele kant is dat God zegt, als je mijn wet onderhoudt, dan verklaar ik jou rechtvaardig. Als je voldoet aan mijn wetten, mijn geboden en verboden, nou, dan verklaar ik jou rechtvaardig. In die zin kun je dus van Paulus zeggen, was hij in zekere zin, in deze zin waar we het nu over hebben, rechtvaardig. Totdat hij Christus ontmoette. En toen zag hij hoe weinig die rechtvaardigheid waard was. Want op een dieper niveau, inderdaad, is er niemand die goed doet. Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één, zegt Psalm 14 en Psalm 53. Op een dieper niveau is er, zolang een mens niet wederom geboren wordt en leeft uit de kracht van Gods geest, is er van geen gerechtigheid sprake. En daarom kun je ook zeggen dat de gelovigen in het Oude Testament ook wederom geboren waren. Een heel treffend voorbeeld van zulke mensen die gerechtvaardigd waren door de wet vind je in Lucas 1. En daar is het een positief voorbeeld. Bij Zacharias en Elisabeth. In Lucas 1 vers 6. De staat van Zacharia en Elisabeth. Zij nu waren beiden rechtvaardig voor God. Wandelend in alle geboden en inzettingen van de Heer. Onberispelijk. Nou, dat is toch een prachtige tekst. Dat is niet wat Paulus was voor zijn bekering. Dus je ziet inderdaad, je moet hier verschillende dingen goed onderscheiden. Paulus voor zijn bekering was geen wedergeboren mens. Hij was toch, en dat zit hem in de beperktheid van de wet, die de wet eigen is, hij was toch onberispelijk. Totdat hij in Gods licht kwam en toen zag hij dat hij de grootste van alle zondaren was, zoals hij zich later in de Timotheusbrief noemt. Er is ook een andere gerechtigheid naar de wet. En dat is een gerechtigheid naar de wet in zekere zin die wij ook zouden moeten hebben. Ook wij kunnen door de kracht van Gods geest, kracht is het nieuwe leven dat in ons is, versterkt door de geest, moet van ons gezegd kunnen worden dat wij rechtvaardig zijn voor God, wandelend in alle geboden en inzettingen van de Heer, onberispelijk. Dat moet toch van ons gezegd kunnen worden? Maar het zal alleen van ons gezegd kunnen worden als voor ons geldt wat ook voor Zacharia en Elisabeth gold. Van wie dat al gezegd wordt voor Golgotha's kruis, voor de Pinksterdag. Deze mensen leefden uit de wedergeboorte. Dat kan niet anders. En dat geldt voor elke ware gelovige in het Oude Testament. Deze mensen waren wedergeboren. Zoals elke Israëliet zich verootmoedigde voor de Heere God in het bewustzijn van eigen geringheid en leefde uit de kracht van God. Twee mensen die gerechtvaardigd waren op grond van de wet. Maar de één was het vanuit de wedergeboorte. Zo kun je God dienen zoals God het ook wil, zoals God het ook van jou verwacht. En kun je zijn geboden volbrengen. Dat gold voor Zacharia en Elisabeth. Je kunt het ook doen als Paulus, met een hooghartig hart waarbij je verheven voelt boven andere mensen. Waarbij je inderdaad zegt, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is er zo goed als ik? Dan ben je die fariseer in de gelijkenis. En dan ben je juist helemaal niet gerechtvaardigd. Dan ben je juist ten diepste een grote, grote zondaar. Alleen je weet het niet. Daarom hoefde van Zacharias en Elisabeth niet gezegd te worden dat ze zich moesten bekeren. Ze waren bekeerd. Ook al kenden ze het nog het volle evangelie niet, want de Heer Jezus was nog niet eens geboren. Dus dat kon ook niet. Maar Saulus van Tarsus, die ook zekere gerechtigheid naar de wet had, was nog niet bekeerd. Daarom was het maar een schijngerechtigheid. Want hij was ten diepste een grote zondaar. Hij noemt zichzelf de eerste van de zondaren, zei ik al. Want hem ontbrak de bekering. Dus er is geen probleem met gerechtvaardigd te zijn, rechtvaardig voor God te zijn, doordat je de geboden onderhoudt, want dat wordt van ons allemaal verwacht hoor. Alleen het kan alleen krachtens de wedergeboorte en door de kracht van de Heilige Geest. En niet door iets dat uit onszelf is. Dat is het verschil. Het kan alleen vanuit de ware ootmoed. En ootmoed leer je alleen maar door je eerst te verootmoedigen. Je klein te maken voor God. Zacharias en Elisabeth waren opgebouwd doordat ze klein geworden waren voor God. Dat staat allemaal niet in de Bijbel, maar dat kan niet anders. Want ze waren ware gelovigen. En zo geldt het voor alle ware gelovigen in het Oude Testament. En dat geldt ook voor alle ware gelovigen in het Nieuwe Testament. Dat van hen gezegd moet kunnen worden dat zij daders van de wet zijn. daders van de geboden van de Heer. De Heer Jezus had zijn discipelen elk ogenblik voor. Volbreng mijn geboden. En als je denkt, ja, we hebben alleen het liefde geboden, meer hebben we ook niet nodig. Nou, dan ben ik toch maar blij dat er in het Nieuwe Testament ook 1050 geboden zijn te vinden. Heeft iemand eens uitgerekend door alle gebiedende wijzen bij elkaar op te tellen, neem ik aan. Maar het laat zien dat God dat ook heel goed specificeert. Hij verwacht van ons dit en hij verwacht van ons dat. Dat mannen hun vrouwen lief hebben. En al die geboden, dat is dan maar één omdat we het er net over hadden. Dus ook van ons moet gezegd kunnen worden dat wij rechtvaardig zijn voor God, wandelend in alle geboden en inzettingen van de Heer onberispelijk. Maar of je doet dat zoals Paulus, zonder dat je hart ooit verootmoedigd is geweest voor God, vanuit je eigen dunk, vanuit een eigen gerechtigheid, zoals de fariseer in de gelijkenis, dan heb je bekering nodig, een radicaal ook. Of je doet het zoals Zacharie en Elisabeth, vanuit de bekering, vanuit de overgegevenheid, vanuit de verootmoediging voor God, vanuit de kracht die God alleen maar kan geven. Niet een enige pretentie die je van jezelf hebt, maar alleen in dat wat God kan schenken en werken door ons heen. Ik hoop dat het een beetje helpt. Ik zie de vraagsteller helemaal. Oh, daar zit hij. Helpt het een beetje, denk ik. Mooi. Dat waren de vragen. Ik weet niet, het is 9:45. Is er iemand nog met een dringende vraag die echt op het onderwerp betrekking heeft? Dus nou niet gauw beginnen over de nieuwe Bijbelvertaling of zoiets. Maar die echt op het onderwerp betrekking heeft. Dan rest mij slechts u allen gezegende weken toe te wensen. En we verheugen ons erop elkaar weer, dat ga jij ook zo nog een keer zeggen, op 7 december weer terug te zien over het 4e hoofdstuk van de Filippenzenbrief. God zegen voor u allen. En wat mij betreft, los van wat jij allemaal nog gaat zeggen, tot ziens.